Ten eerste, mooi om mee te beginnen. Respect voor de vrouw. Moslims onderdrukken vaak vrouwen. Het interessante is dit. Een van de grote verdiensten van Mohammed, die altijd opgezond worden, is dat hij enorm gestreden heeft voor een betere positie van de vrouwen in de Arabische samenleving. Waaruit hij weer opmaakt dat alles relatief is. Want nu, ze zijn intussen in die weinig veranderd. Dus wij hebben ze links ingehaald. En dus, naar ons gevoel, worden vrouwen vaak onderdrukt. Trouwens, hij heeft zelf 11 vrouwen gehad en nog een aantal concubines. Daar blijkt ook nog niet direct veel respect uit. In het grote lijstje van verschillen tussen de Jezus en Mohammed, daar hoort dit ook bij. Maar het is wel opmerkelijk dat hij altijd geroemd wordt als degene die opgekomen is voor de vrouw in de toenmalige Arabische samenleving. Volgende vraag. Ik ga gewoon maar eventjes langs.
Wat is nou het antwoord samengevat? Heel kort, in een one-liner. Dat is de eerste vraag.
Het antwoord, alles is relatief. Voor toen heeft hij veel voor de vrouwen gedaan. Kijken wij er nu naar, dan zeggen we nou. Dat is korter kan ik het niet. U maakte een sprongetje van 1978 naar 2023. Dat zit hem in die drie getallen. 1260, dat vind je in het boek Openbaring. 1290, dat wordt ook genoemd in Daniel 12. En 1335. En als mijn verhaal klopt, dat heb ik ook niet van mezelf, dan 1260 jaar na 688 kom je in 1948. 30 jaar later kom je in 1978. En in 1335 jaar na 688, kun je nog volgen, kom je in 2023. Dat vond ik wel helemaal frappant. Maar ik geef dat dus heel voorzichtig door. Hè? Ik mag wel even zeggen, ik zit er aardig in omdat ik wekenlang met niks anders mee bezig geweest dan met dit. Ik heb het boek eergisteren opgestuurd naar de potentiële uitgever. Want ik vroeg aan hem, jij moet absoluut me nog... Ik heb 1 ex-moslim die christen is geworden die het manuscript heeft doorgelezen. Maar ik wil een tweede. En die wist hij. En ik hoop dat hij het ook goed gaat nalezen. Want ik wil absoluut geen blunder. Je kunt je gewoon niet permitteren om dan blunders te maken naar moslims toe. Waar ze je op kunnen pakken, dat weet je niet.
In het Nederlands of in het Engels?
Ik heb dit keer in het Arabisch gedaan.
Oké.
Nee, in het Nederlands. Ik heb ooit geprobeerd de Arabische letters te lezen, maar één voordeel is wel, als ik een Arabisch woord zie, dat lijkt vaak sprekend op Hebreeuwse woorden. Die twee talen lijken echt net als Nederlands en Duits op elkaar. Dat is heel frappant. Dus daardoor is de taal wel toch doorzichtig voor mij geworden. De moslim zegt te vuur en te zwaard de islam verspreiden. Ja, dat is een enorm verschil. Dat hebben christenen nooit gedaan. Heeft de heer Jezus ook zo niet aanbevolen. Maar dat is daar wel gebeurd. Dat moet je natuurlijk ook weer betrekkelijk zien. Hè? In de eerste plaats, vorige keer hadden we het over Rusland. Als je denkt aan Vladimir de Heilige in de 10e eeuw. Die heeft alle mensen in Kiev de Dnieper ingejaagd om zich te laten dopen. Dat gebeurde net zo goed met grote dwang. Karel de Grote, de grote stamvader van de Europese eenheid in jaren 800 en daaromtrent, deed precies hetzelfde. Dus we hebben als christenen ook altijd door, heel vaak, laat ik het zo zeggen, met grote dwang mensen ertoe gebracht om christen te worden. Dat Nederlandse christelijke natie is, dat was een groot deel door dwang. Vele, vele eeuwen geleden.
Dus boter op ons hoofd.
Wat zeg je?
Boter op ons hoofd.
Boter
op ons hoofd.
Oh, boter op ons hoofd. Ja, precies. Hetzelfde. Dat hebben Joden nou nooit gedaan, voor zover ik kan zeggen. Maar dit is heel merkwaardig, ja. Dus voordat je daarin beschuldigt, stel dat ze hebben zoveel geweld gebruikt ook naar christenen en joden toe. Wat denk je wat christenen gedaan hebben in de kruistochten? Dat is onvoorstelbaar. God wil het. We moeten die heilige plaats. En in de tussentijd, op weg daar naartoe, hebben we overal de joden vermoord. In plaatsen als Worms en andere, om Duitsland langs de Rijn. Het is afschuwelijk. En dat zijn de dingen die de moslims op hun beurt, en de joden trouwens ook, ons voor de voeten werpen. We zijn geen draad beter. Dus voorzichtig met beschuldigingen. Maar inderdaad, het geloof wordt niet te vuur en te zwaard verspreid. Dat is niet het principe dat God ons voorhoudt. Door de prediking van het woord, dat door de Heilige Geest ingang mag vinden in de harten. Maar niet door het vuur en het zwaard. En zo is het daar wel gegaan. Maar toen Mohammed begon met zijn prediking, tegen de tijd dat hij overleed, dat was relatief jong, volgens mij de hele Schiereiland voor gewonnen. En dat was eigenlijk nog niet door geweld. Dat kwam eigenlijk pas heel laat. Zijn opvolgers, de Kalifs, die hebben dat met heel veel geweld gedaan. Maar eigenlijk, als dat klopt allemaal, hè, want daar is ook veel discussie over of al die historische gegevens al juist zijn. Als dat waar is dat hij bij zijn dood al bijna de hele Schiereiland voor de islam gewonnen had. Dat is onbegrijpelijk. Fenomenaal. In uw verhaal over moslims heeft u vooral op overeenkomsten gefocust. Als er zoveel overeenkomsten zijn, waar komt de haat vandaan? De stelling dat de Koran bijvoorbeeld niet antisemitisch is. Er wordt heel veel gesproken over de fouten die de Joden gemaakt hebben. De ontrouw naar de Heere God toe, maar dat doet de Bijbel ook. Het antisemitisme kwam pas later. En de grote haat, die kwam niet doordat ze andere opvattingen hadden. Want het lijkt net alsof de Koran helemaal aansluit bij het Oude en bij het Nieuwe Testament. Die kwam toen... Die is eigenlijk vooral gekomen door de staat Israël. Dat binnen dat gebied dat al 1300 jaar aan Allah toebehoorde, de Joden de euvele moed hadden met steun van de Verenigde Staten en andere westerse mogendheden, daar die staat op te richten. Wij kunnen ons niet voorstellen wat dat voor een woede teweeg brengt. En nog veel meer dan ik eigenlijk ooit vermoed had. Als er haat is, dan komt het vooral daardoor. Dat is niet vanuit de Koran, maar dat is vanuit het feit dat Allah zo mooi dat geregeld heeft dat het hele Jeruzalem en Israël, Palestina moet ik dan zeggen, voor de islam gewonnen kon worden. Dat was toch geweldig. En dat die twee machtige monumenten, de rotskoepel en de Al-Aqsa moskee daar op de Heilige Berg, helemaal land van hen. Prachtig, allemaal. Daar waren wat christenen tussendoor, dat mag ook volgens de islam. Dat zijn dan tweederangs burgers, de Joden en christenen. Maar het is land van... En dan komt hij die staat Israël. Dat is wat de haat veroorzaakt. Als je bij Hamas, ik heb die handvest er allemaal op nagelezen en in dat boek verwerkt. Die is allemaal op het internet te krijgen, te lezen. En ook de dingen die Khomeini gezegd hebben, die gaan niet tegen de Joden als zodanig. Ze prijzen de Joden, want dat was het volk dat vroeger de Heere God gekend heeft. Ze hebben enorm respect voor Mozes. Maar de haat is, wat doen die Joden op ons terrein? En ik heb het al gezegd, mijn vrouw was erbij, dat hoorden wij heel concreet hoe ze zo de Joden uitscholden op de Tempelberg. Dat is de meest indrukwekkende ervaring op dat terrein dat we meegemaakt hebben. Was er iemand van jullie bij? Want er waren allerlei mensen die jullie... Het was niet de reis waar jullie bij waren. Want er waren een hele grote groep waren we daar.
Is maar, de islam niet inherent agressief?
Wat is of inherent, Israël?
In het algemeen. In de verspreiding van de islam. Of varieert ook per stroming?
Ja, weet je, ze hebben natuurlijk Perzië veroverd. Ja. En geïslamiseerd. Egypte veroverd. Dat is fenomenaal. Maar dat ging wel te vuur en te zwaar. Maar dat ging op exact dezelfde manier als wat Vladimir de Heilige deed met die mensen, met de Russen. En wat Karel de Grote deed. Dat heel veel godsdiensten zijn verspreid te vuur en te zwaar.
Ja. Maar gaat mij ook een beetje over de actualiteit. En ISIS bijvoorbeeld, hè, dat je zegt, nou, dat is heel duidelijk gestimuleerd op een gewelddadige wijze. En is dat opgesloten of is dat een stuk interpretatie?
Dat zit er wel in opgesloten. Een van de interessante begrippen waar ik me mee bezig heb gehouden is jihad. Mm-hmm. Dat betekent letterlijk eigenlijk inspanning om een doel te bereiken. Dat is een heel neutraal woord. De jihad is in de eerste plaats dat je een goede verhouding met God hebt. Dat die geestelijke kant, die horen we niet zo vaak. Mm-hmm. Ga in de eerste plaats over jezelf. Eigenlijk is het heel vergelijkbaar met wat wij noemen de geestelijke strijd, waar ook een gelovige doorheen gaat. Maar dan, de jihad is de strijd om, nou zoals hier staat, te vuren en te zwaard dat geloof te verblijden. Heel frappant is, wist ik ook niet. Wie was het nou? De Turkse sultan in 19... Nou, in ieder geval tijdens de Eerste Wereldoorlog. Beslist dat met zijn mensen, de sheiks moesten het accepteren, wij gaan de jihad in. Wat betekent dat? Deelnemen aan de Eerste Wereldoorlog. Ze zagen de opkomst van die westerse machten. Dit kan niet. We doen mee. We zijn verloren. De vernedering van de moslims in de 20e eeuw, daar hebben wij weinig gevoel voor, maar dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. En dat is de herleving van het beest. Dat is ook een rot beest hoor. Wat dat betreft is het niet beter, maar dat is de verschuiving die we vandaag aan de dag zien. Want, nou ja, daar hebben we het de vorige avond over gehad. Ik ga nog even door met de... Want ik wil graag ook dat jullie de kans krijgen mondelinge vragen te stellen. Is er wel overtuigend bewijs dat Ismaël een voorvader is van de Arabieren? En wat is de relatie dan tussen Ismaël en islam? Er is geen bewijs. We weten tot 600 jaar wie de voorouders van Mohammed waren. Dat kunnen we rustig nog aan. De oudste die we kennen was in de tijd van Nebukadnezar. Nou, dat is al enorm. Ik zie al die voortussen. Maar voor die tijd, dat zeggen de islamgeleerden ook, is het onduidelijk. Het is een traditie. Hij stamt af van Kedar, de tweede zoon van. Maar bewijzen kun je dat niet. De andere kant is, ja, als je kijkt naar Nebajot en Kedar, hoe die in het Oude Testament functioneerden, dat zijn de stammen van het Arabisch Schiereiland. En die aanwijzing, geografische aanwijzingen suggereert ook dat is waar Ismaël naartoe gegaan is. Maar Ismaël heeft, dat mag je ook best aannemen, zoals de moslims zeggen, dat is helemaal niet zo'n gek idee, dat hij daar de boodschap van de ene ware God verkondigd heeft. Met weinig succes, want het met veel godendom was zeer machtig. Maar dat is dus best mogelijk. Maar voor de rest zal er ook een hele hoop nationalistische gevoelens in zitten natuurlijk. Want het is wel mooi om ook goed naar jou te kijken. Ik moet naar degene die de vraag gesteld heeft. Om Ismaël op die manier tot vader van de islam te maken. Maar dat is Ismaël niet zozeer, dat is vooral Abraham. En dat is natuurlijk wel verpand. Ik probeer in mijn boek ook al die overeenkomsten te schilderen tussen Joden, Christenen en moslims. Wat ze allemaal van Abraham geleerd hebben. De ene God, geen afgod, de ene God. Zijn wil heeft hij geopenbaard. En onze roeping is om in zijn spoor te gaan naar de wil die hij geopenbaard heeft. Dat geldt voor alle drie. Alleen ze verschillen zo enorm over de vraag, wat is dan die wil van God en wat zijn dan de geboden van de Heere God? Julia Bloem vergelijkt of trekt een parallel tussen de twee geiten en bokken die geofferd en weggezonden worden met Isaac en Ismaël. Wat vindt u daarvan? Nou, ik ken deze dame niet. Maar dat is een van de interessante verschillen. Dat offer van Isaac speelt een enorme rol in het Jodendom. In de Koran wordt ook dat offer van Abraham met zijn zoon beschreven, maar er wordt geen naam genoemd. Maar in de hadith, dat is de overleveringen, daar zijn er vele van verzameld. Er zijn twee heel belangrijke, meest authentieke verzamelingen. Ze hebben niet dezelfde gezag als de Koran. Maar daarin wordt verteld, dat was Ismaël. Dat was Isaac helemaal niet, dat was Ismaël. Ismaël kreeg zelfs bijnaam in het Arabisch, offer van God. Maar deze theorie, de een geofferd, de ander weggezonden. Ik moet je eerlijk zeggen, dat spreekt me op geen enkele manier aan. Maar ik heb die mevrouw Bloem er ook niet op nagelezen. En u citeert haar hier ook niet, maar dat zie ik niet zo. Omdat die weggezonden werd, was even zeer een type van de Heer Jezus. Die twee zijn samen nodig. Dus de bok die geofferd werd, Leviticus 16, en de bok die weggezonden werd, samen zijn ze het ene type van de Heer Jezus. Degene die als geofferd werd, spreekt van hem die door zijn leven de gerechtigheid van God hersteld heeft naar de mens toe en de heiligheid van God daaraan beantwoord heeft. En de tweede bok, die draagt de zonden van het volk weg. Die is niet weggestuurd zoals Ismaël is weggestuurd. Die draagt de zonden van het volk weg. Dat is evenzeer de Heer Jezus, die op die manier onze zonden op zich genomen heeft en weggedragen heeft. Dus daar, ik zie geen enkele parallel met Ismaël. Maar ja, je kunt nog heel wat meer auteurs noemen. Je wordt er moe van. En nou, de zoveelste hebben jullie nou vanavond gehoord. Ene oude en eeuw. Voegt hij maar toe aan het rijtje van iedereen die zijn licht over deze dingen probeert te scheiden. En dat is jullie taak. Om dat te vergelijken. En te overwegen. Biddend overwegen. Wie zit er nou het dichtst bij? Niet dat de wedstrijd is. Maar uiteindelijk willen we begrijpen. Hoe moeten we die dingen nou echt beoordelen? En dit lijkt me geen succesvolle poging. Wat voor betekenis kun je vandaag nog hechten aan het feit dat Ismaël besneden is? Ja, dat is een leuke vraag. In de eerste plaats, bij moslims is het geen absolute wet, maar heel veel moslims laten zich wel besneden. Als ik dan toch besneden zou moeten worden, zou ik liever een Jood zijn. Dat wordt gebeurd op de achtste dag. Daar heb je geen herinnering aan. Maar bij die arme Arabische jongens gebeurt het als ze 12, 13 zijn. Dat lijkt me nog geen pretje. Maar de betekenis is frappant. Ik ga dan weer terug naar Genesis 17. Daar zie je nou aan de ene kant het verbond dat God met Abraham sluit. Het teken van het verbond is de besnijdenis. Maar die besnijdenis wordt ook toegepast op Ismaël. Er was ook nog geen andere zoon, hè? En trouwens, maar ook op iedereen in het huis van Abraham. Dat moet je er wel bij bedenken. Dus het maakt het minder bijzonder dat Ismaël ook besneden werd. Van Ismaël, van Isaac lezen we nooit dat hij besneden is. We gaan ervan uit als vanzelfsprekendheid, dat zal ook wel. Maar van Ismaël lezen we het wel. Het is een van die merkwaardige dingen die hem een heel bijzondere positie geven. En nou, ik heb lang niet alle dingen straks opgezond die het zo merkwaardig maken, die Ismaël tot een zeer bijzondere figuur maken. Alleen al daarom moet je je afvragen, waarom heeft God dat gedaan? Waarom wordt deze man zo in het bijzonder in het licht gesteld? Ja, in Jesaja en andere profetieën zie je uiteindelijk, zijn ze erbij betrokken, het Messiaanse Rijk. Maar als je dan naar de geschiedenis ertussenin gaat kijken, zeg je, hé, die Ismaël is veel belangrijker dan we misschien ooit gedacht hebben. Ook al ging het verbond niet met hem gesloten worden, maar met Isaac, Jacob enzovoort. Ja, bijzonder. Dus hij hoort er een beetje bij. Maar hij moet ook besneden worden. Maar mijn verbond sluit ik met Isaac. Het is enerzijds, hij hoort erbij en hij hoort er niet bij. Gaza in Zefanja 2. Wat leest u daar? Ja. Het is een beetje natuurlijk een sport voor heel veel christenuitleggers. Om als er wat gebeurt in bijzonderheid, zoals in dit geval in Gaza, om daar meteen bijbelteksten bij te halen. Dat is een levensgevaarlijk onderneming. Dat gebeurt al vanaf de 19e eeuw. Ik heb er zoveel treffende voorbeelden van gezien die uiteindelijk op niks bleken te slaan, dat ik daar heel erg voorzichtig mee ben. We zullen zien. Ik weet wel één ding. En dat is Gaza hoort bij het beloofde land. Het is sneu voor Hezbollah in Libanon. Maar als je nagaat in Ezechiël hoe de grenzen beschreven worden, de hele zuidelijke helft van Libanon hoort ook bij het beloofde land. Het is sneu voor die mensen, maar het is wel de realiteit. Iran natuurlijk niet, dat is een ander verhaal. Maar die hebben het de vorige keer over gehad, wat de rol van Iran is. De Engel des Heren wendt zich tot Hagar. Mogen we daarin Jezus lezen? Met enige voorzichtigheid, ja. Maar pas op, de Engel des Heren kan een doodgewone engel zijn. In een bepaald verhaal treedt een engel des Heren op, dat is dan in dat verhaal de Engel des Heren. Ik heb het pas aan iemand geschreven die citeerde, een bekende theoloog in Nederland, waar ik hoge achting voor heb persoonlijk, uit de reformatorische hoek. Die had ook daar problemen mee om te zeggen, dat is de Heer Jezus. Ik zeg het alleen maar in die gevallen waar de Engel des Heren in de ik-vorm spreekt. Soms in een hele korte passage in de ik-vorm spreekt en verwijst naar de Heere God. Hij spreekt namens de Heere God, maar hij spreekt ook in de ik-vorm alsof hij de Heere God is. Dat doet een gewone engel nooit. Net zo goed als een prediker niet in de ik-vorm spreekt als hij God wil citeren. Of dat, tenzij dat hij heel duidelijk zegt, de Heere zegt dit en dit. Maar dat doet die engel des Heeren wel. En dat is zo frappant, dan herinner je meteen aan Johannes 1. Hij is het woord dat bij God is, dat namens God spreekt en hij is tegelijkertijd God zelf. In die gevallen zou ik zeker willen spreken over de Engel des Heren als de Christus van voor zijn menswording.
Heb je aanknopingspunten bij de vertaling in de zin van de grondwoorden, wat je zegt bij die woord? Nee. Dat is heel divers.
Nee, engel is gewoon het woord malach. Dat is een woord voor boodschapper, menselijke boodschapper, ja, of voor een hemelse boodschapper. Heel gewoon woord. Het is malach, jawel. Elke engel is in feite dat. Maar als er de engel staat, en dan zie je dat de vertalingen dan ook, de Statenvertaling is daar heel goed in, die geven daar een hoofdletter bij. Mm-hmm. En die kunnen wel eens misleidend zijn, want die zijn altijd interpretatie. Maar dat geeft dan in ieder geval aan, dit is niet zomaar een engel. En dat is terecht. Dat is terecht. Ik ben door de schriftelijke vraag heen. Eindelijk zijn jullie aan de beurt mondeling.
Oké.
Hutsakee. Zijn er meteen al
drie kandidaten. Nou, beginnen we hier. Willekeurig.
Leo.
Ja, je zegt dat de vijandschap tegenover die Joden, laten we zeggen, niet zozeer door de Koran zelf komt, maar door het bestaan van de staat Israël. Maar als je de Koran leest, dan staan er behalve waarderende woorden voor Joden ook hele negatieve dingen in.
Ja.
Ze worden duivelsaanbieders, zwijnen, ezels genoemd.
Nee, je drijft over, vriend. Je drijft
nee, voor
over.
Mij staat er wel.
Er staat één keer het woord apen en varkens, maar dat gaat nooit over Joden als zodanig. Je zou het zo kunnen zeggen. Het Oude Testament is nog veel verder tegen Israël, daar waar het in de afgoderij vervalt of anderszins ontrouw wordt aan de Heere God, dan de Koran dat doet. Daar is geen verschil. De Koran is niet tegen Joden als zodanig, never, integendeel. Het was het volk van God, waaraan God zich openbaarde door Mozes. Mozes komt al 136 keer voor in de Koran, met groot respect. Maar Israël is zo ontrouw geworden aan Mozes, dat is ook zo. Daarom zijn ze twee keer in ballingschap gegaan. Daar wijst de Koran op en daar wijst het Oude Testament precies net zo op.
Maar staat toch in een hadith dat de dag de oordeels niet zal komen voordat alle Joden uitgeroeid zijn?
Nee, zo weet ik dat niet. Ja, hoor eens, luister, dat zijn duizenden overleveringen. Wat er wel staat is, er zal een dag komen, de dag des oordeels, dat gezegd zal worden tegen de moslims, nog niet eens in het algemeen dat de Heere God dat doet, tegen de moslims, dat ze in alle hoeken gaten moeten kijken waar ze de Joden kunnen vinden. Maar in principe gaat het altijd over ontrouwe Joden. Nooit. Daarom zei ik, het is eigenlijk nooit antisemitisch, want dan gaat het over Joden als zodanig. Maar dat zie je vandaag. Vandaag deugt er geen enkele Jood meer, omdat ze de euvelen moeten hebben gehad om dat land in bezit te nemen.
Dat geeft toch nog een beetje tegengas. Volgens mij staat er toch... Hè? Nou, Willem zegt, de haat tegen de Joden is niet Koran eigen, maar komt door het bestaan van de staat Israël.
Maar hadith is bijvoorbeeld al geen Koran.
Nee, dat weet ik.
Maar hadith wordt het al veel moeilijker. Daar is veel scherper tegen de Joden. Maar de hadith is een heel moeilijk probleem. Volgens de moslims zelf spreken die niet altijd met autoriteit. Die kunnen ook elkaar tegenspreken. Dat weet elke moslim. De Koran, als die dat zou doen, dat is onfeilbaar in de moslims ogen. Maar in de hadith, ja, je kunt een heleboel dingen met de hadith bewijzen, waarvan er maar af de vraag is of dat nou werkelijk in de geest is van de Koran zoals het oorspronkelijk bedoeld was. En daarom zeg ik, de Jood als zodanig wordt niet gehaat, de ontrouwe Jood. En daar wordt net zo fel over geschreven als dit Oude Testament. Maar in de hadith wordt het wel anders. En dat maakt het ingewikkeld. Daarom is het ook zo moeilijk om de islam te beoordelen. Hoe gezaghebbend zijn dat soort uitspraken? En hoeveel hebben we dat niet? Hebben we het met de Joden ook gedaan? We hebben ook in de Talmud allerlei hatelijke opmerkingen naar de christenen toe gelezen. Precies hetzelfde. Bleek allemaal niks van te kloppen. Dat is allemaal inlegkunde om vooral onze eigen haat en afkeer te onderbouwen. Daarom hebben we heel veel dingen erin gelezen die er niet staan.
Ik wil niet mooier maken dan het is. Daarna doet het wel.
Ik wil niet mooier maken dan het is, maar ook niet lelijker. En dat is mijn opdracht voor mezelf. Ik wil proberen zo eerlijk mogelijk oordeel te geven. En dan staat niet al veel meer te veroordelen dan de Koran. Nou, waar is de volgende?
Ja, in de buitengewesten. Ja, ja, ja.
Oké, zet jij ook je hand op?
Ja, nee, maar ik vergeet het echt niet.
Wat ik even wilde melden is over Mohammed en zijn relatie tot de Joden. Daar is natuurlijk een heel uitvoerig hoofdstuk met de oase van Kaibar en de Joden en wat hen daarover komen is. En het beleid hoe Joden te behandelen vanuit de islam. En dat is niet bijzonder vredelievend geweest. En nog steeds een inspiratie voor huidig moslim-extremisme tegen Joden.
Ja, Mohammed had eigenlijk een beetje hetzelfde idee als wat Luther had. Namelijk, als de Joden eenmaal zullen horen wat voor boodschap ik heb, dan gaan ze dat accepteren, dat kan niet anders. Bij Luther liep dat op een enorme desillusie uit. En dat leidde helaas bij Luther in 1543 tot twee geschriften die tot op de bodem antisemitisch zijn. Het is werkelijk verschrikkelijk. Het is zo ontzettend droevig. Dan kan je nou van janken als je het nou nog leest. De Joden moeten allemaal uitgeroeid worden, synagogen moeten verbrand worden, de Talmud moet verbrand worden. Onvoorstelbaar. Bij Mohammed zie je iets dergelijks. Ook hij verwachtte al die Joden in het land, want zoveel verschil was er niet. Je praat ook allemaal Arabisch, woonde tussen de Bedouinen in. Als die mijn boodschap horen, net zoals die Bedouinen, die hebben dat allemaal geaccepteerd. Waarom die Joden niet? En daar was hij verschrikkelijk over verontwaardigd. En er is één verhaal, dat wordt niet in de Koran beschreven, als ik me nog goed herinner, maar in een van de hadiths. Er wordt beschreven hoe ze tegen één zo'n Joodse volksstam die hen aanvalt, of zij vallen hen aan, de strijden trekken. En ze winnen die slag en dan zegt Mohammed tegen een van zijn leiders, wat gaan we met de Joden doen? En die man zegt, het is de wil van God dat we de vrouwen en de kinderen als slaven verkopen en de mannen afslachten. En Mohammed zegt, dit is een besluit van bovenaf. Dus dan nemen ze mee naar Medina en daar wordt die hele stam, Quraysh waren dat geloof ik, maar dat was misschien ook de naam van zijn eigen volksstam. Ik haal die twee wel door elkaar. En Arabisch is nooit geweldig geweest. Maar die hele volksstam De vrouwen en de kinderen worden verkocht als slaven en 600 tot 800 mannen worden afgeslagen. Dat is wel een van de dieptepunten in zijn eigen leven geweest. Maar
ja, we gaan over naar de volgende vraag, oké?
Okay? Ja, dat is goed, jongen. Je hebt, goed dat jij tenminste de zaak in de gang houdt.
De Koran voor de moslims, Mohammedanen, heette ze vroeger, is heel heilig. Waarom wordt er dus nooit bekendgemaakt dat in Soera 5, vers 21 staat dat het land aan de Joden toebehoort?
Ja, boeiend. In de moslims hebben een heel belangrijke regel bij de uitleg, want er zijn een heleboel tegenstrijdigheden binnen de Koran. Maar de uitleg is, de latere soera's moeten altijd domineren. Als dus een vroegere soera daarmee, dat is een hoofdstuk, tegensproken wordt, dan geldt dat niet. Dus in de vroege soera's lezen we dat. Dat was ook heel vanzelfsprekend voor de Mohammed toen hij nog maar pas begon. Dat Israël, ja natuurlijk, dat het land Israël, dat was van de Joden, was helemaal vanzelfsprekend. Precies wat jij nou citeert uit soera 5. Maar in latere zie je, en dan is zijn teleurstelling in de Joden steeds sterker aan het worden, dan komt de vloek. Hij spreekt de vloek uit over Israël. En dan wordt het steeds ingewikkelder. Wat was dat nou? Is dat nou zijn teleurstelling? Of is hij nou in de geest van de oud-testamentische profeten? Ik denk dat daar ook wel een heel stuk teleurstelling bij kwam, omdat ze niet accepteerden de boodschap die hij kwam brengen. Ze bleven eigenwijs vasthouden aan het Oude Testament, of de Koran toch aangetoond dat er een heleboel fouten in het Oude Testament stonden. Etcetera. Die diepe teleurstelling. Ja, uiteindelijk was hij niet door de Heilige Geest gedreven. Hij is ongetwijfeld door hele goede bedoelingen, daar kan ik niet aan twijfelen. In het begin. Maar geleidelijk aan kwamen deze menselijke elementen erin en die maken zijn getuigenis niet zo mooi. Onder andere aan de Joden toe. En ook de vervloekingen die in de Koran te vinden zijn. Maar ook daarvoor geldt, is moeilijk te onderscheiden van wat de Heer Jezus bijvoorbeeld doet, die de vloek uitspreekt over de vijgenboom. En iedereen is over eens, die vijgenboom is Israël. Wij zeggen, ja, die vijgenboom, dat is de ongelovige massa van Israël. Dat moet je niet verwarren met het overblijfsel dat uiteindelijk gered wordt. Maar ja, niet iedereen maakt dat soort nuances. Die zeggen, kijk, zie je wel, de Heer Jezus heeft zelf ook de vloek uitgesproken over Israël. Dat maakt het ingewikkeld. Het is geen makkelijk vak dat ik gekozen heb.
Het is natuurlijk intrigerend wat u vertelde over de Koran, die bijzondere, dat bijzondere licht op de Heer Jezus ten opzichte van Mohammed. Ja. Nieuw, nogmaals intrigerend. En die hele gang die dat volk van de islam maakte door de geschiedenis. En dan kan je zeggen, ja, maar God had ook met dat volk een plan. Maar dat is natuurlijk een algemene waarheid waarbij ik niks nieuws vertel.
Nee, maar wel specifiek. Sorry dat je onderbreekt. Dat, als je die twee dingen, Genesis 16, Genesis 17, ik heb ze allemaal voorgelezen, en 21. Als je die drie naast elkaar legt, dan zeg je, God zegt, maar moet je verder niet bemoeien, Abraham. Ik heb mijn eigen plan. Wat dat is, dat wordt daar niet verteld. En dat moeten we proberen zelf dan een beetje uit te vinden. En uiteindelijk bij het Messiaanse Rijk zien we dat wel. Dus het is niet zomaar, God heeft een plan met alle mensen in deze wereld. Ja, dat is ook waar. Maar Ismaël is bijzonder. En dat proberen we te begrijpen. Kan de geschiedenis ons helpen om te begrijpen waarom Ismaël nou zo bijzonder is? En de islam geeft daarop een antwoord. En dat antwoord moeten we heel serieus nemen. Laat ik het voorzichtig uitdrukken.
Al dank voor deze eerste reactie.
Oké, sorry voor de onderbreking.
Mijn vraag is een onmogelijke vraag.
Leuk.
Kan je nou zeggen, ja, als je goed naar die geschiedenis kijkt, dan is je goed oplet wat u doet, dan zijn er toch wel boodschappen uit te destilleren, misschien wel intrinsieke boodschappen, die gelden voor christenen en joden. Het is een onmogelijke vraag.
Nee, maar dat is helemaal niet onmogelijk. Het is een heel simpele vraag. Het antwoord is nee. Nee. Hoe dichter je bij het begin bent, zeg maar bij de Koran, daar staan een heleboel dingen in, maar niks waar wij van kunnen leren, want alles wat daarin staat en wat waar is, staat al in de Bijbel. Waar ze de Bijbel tegenspreken, daar zeggen ze achteraf van, ja, de Bijbel was daar fout. Dus er valt voor ons niks uit te leren. Hoogstens, het enige les is, maar dat is niet wat zij zelf vertellen, waar we van zouden kunnen leren, is de bijzondere plek die ze innemen in de heilsgeschiedenis. En nou zeg ik niet eens geschiedenis, zeg ik de heilsgeschiedenis. Daarom vond ik het zo bijzonder, dat vierde dier, waarvan we zeggen het Romeinse Rijk, die geschiedenis wordt onderbroken, En dat hele gat van het verval van het Romeinse Rijk tot het herstel ervan, dat gat is zich bezig op te vullen. En dat heb ik te danken. Sebios, dat was de eerste niet-moslim die de geschiedenis beschrijft van zijn tijd, van de Armeniërs vooral. Het is de eerste die zegt, het vierde beest, dat is de islam. Dat is een beetje eenzijdig, maar ik was helemaal verbaasd. En later merkte ik dat bij Nachmanides en Ibn Ezra, twee grote Joodse autoriteiten, lees precies hetzelfde. Klop op de vuurpijl, ik lees bij Luther. In zijn oude Duits, soms nog moeilijker dan Arabisch. Dit is het beest, dit is het vierde beest. En letterlijk kan je dat zo niet zeggen, naar mijn bescheiden mening. Maar de macht die bij Rome rustte, is voor een tijd vanaf 1453 tot 1922 bij de moslims terechtgekomen. En toen ineens viel het, en dan komt het terug bij de westerse mogendheid. Dat vind ik zo bijzonder. Luister, ik sta hier geen absolute laatste waarheden te verkondigen. Ik probeer hardop met jullie mee te denken. Probeer me te volgen. Ik vind het waanzinnig fascinerend. Het valt dat wij in de tijd mogen leven van die geweldige verandering. Niet dat dat nou zo mooi is, want de laatste fase zal nog best ingewikkeld genoeg zijn. Maar ik vind het waanzinnig fascinerend.
Het einde van het Heilige Roomse Rijk, is dat een variatie op een thema of is dat wat anders? Want u zei van...
Ja, dat is een hele leuke vraag. Dat is een historische vraag. Toen in 476 viel Rome. Werd door de Germanen onder de voet gelopen. Odoaker en anderen. En toen komt daar Karel de Vijfde op zetten. Karel de Grote, niet te verwarren. Karel de Grote, 800. Tot keizer gekroond. Keizer van de Romeinen, hè? Door de paus op een kerstavond in het jaar 800. Keizer Imperator Romanorum. Dat is ongelooflijk. Ook weer zoiets wonderbaarlijks. Geschiedenis is zo fascinerend. En er wordt. Dat land wordt verdeeld. Maar het grootste en belangrijkste deel, dat is dat Duitse gedeelte, dat is een groot deel van Europa. Die geven zichzelf de naam, dat Heilige Römische Rijk, de Duitse Nation. Weet je dat hoe lang dat bestaan heeft?
Niet hoe lang, wel tot 1815 of zo ongeveer.
Ja, 1806. 1806 heeft Napoleon er een eind aan gemaakt. Weer zo'n nieuwe man, die Hutschke. Allemaal die geprobeerd hebben die oude westerse machten. Maar dat is eigenlijk pas echt gebeurd nadat het grote Turkse Rijk ten val was gekomen. Okay. De sultan, we hebben meerdere reizen gemaakt. We zijn in al die plekken geweest. In dat Topkapi-paleis in Istanbul. Waar die sultan zegt, te realiseer je. Hier zat de machtigste man van zijn tijd. Mm-hmm. En dan zijn we in de vroegere middeleeuwen. Het is fascinerend. En nogmaals, daarom zijn die moslimbeleiders in de 20e eeuw allemaal ongelooflijk vernederd. Voelen ze zich. Ze zeggen, hoe kan Allah dat toelaten? Er is niks van ons overgebleven. En notabene, dat is het ergste van alles, midden in dat islamitische gebied, staat de staat Israël. We leven in bijzondere tijden.
Ik hoop dat de onderbreking niet storend was voor uw vraag.
Ik heb zelfs twee vragen als het mag. A en B. De eerste vraag is, u spreekt over het einde van het Ottomaanse Rijk. Rond de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Maar toen was het Britse, en u zei van dat was het machtigste rijk. Maar toen was het Britse Rijk toch al in de 19e eeuw al veel en veel machtiger. Als je dat wereldwijd ziet.
Oké. Je kunt natuurlijk ook best zeggen, als je dat wilde, weet ik nou zo goed niet of wie van de twee nou de machtigste was. In 1922, dat markeert. Laat me vergelijken met 1453. Ik zei, daar eindigt dat ook. Maar dan moet je niet vergeten dat het hele Oost-Romeinse Rijk was al door de moslims ingepikt. Behalve dat die ene stad Constantinopel. Dus als zij zeggen 1453 is het einde van het Oost-Romeinse Rijk, ja, formeel. Maar al vanaf de 7e, 8e eeuw waren grote stukken al lang geïslamiseerd. En dat is hier eigenlijk ook een beetje zo. De Eerste Wereldoorlog is natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Daar werkte het al aan toe. En het is ook niet voor niks dat het de Britten waren die dat Britse mandaat kregen, omdat die natuurlijk een van de machtige overwinnaars waren uit de Eerste Wereldoorlog. Net als de Fransen, die in Libanon het voor het zeggen kregen. Dus die aanloop was er al langer inderdaad, ja. Maar welke van die twee nou de machtigste was, dan moet je maar een echte historicus vragen. Weet ik niet. Maar die aanloop, dat zie je al heel duidelijk, ja. Die opkomst, daarvan, dat is al heel duidelijk.
Deel B, over heel iets anders. U waarschuwt voor het cherrypicken uit actuele gebeurtenissen en dat koppelen aan, ja, aan bijbelteksten. Een bepaalde vrijheid die je daarmee jezelf toe-eigent. Hoe verhoudt zich dat tot wat u net in een paar zinnen zei, maar wat waar ik verder nog niet eerder over heb gelezen, of dat u daar waar het in profetieën gesproken wordt over dagen, die 1250, ja, en dat je dan daar een jaar van maakt. Is dat niet een bepaalde grote vrijheid?
Ik zal u wat vertellen. Ik heb jarenlang hetzelfde gezegd wat u nou zegt. Je kunt toch van die dagen niet zomaar. Weet je waarom vooral? Die 1260 dagen, die zijn in het boek Openbaring 42 maanden. Dat is 3,5 jaar. 1260 is 3,5 keer 360 dagen. Een tijd, tijden en een halve tijd. Het is allemaal 3,5 jaar. Dat was voor mij zo duidelijk als ik weet niet wat. Totdat ik. Eerst, dat moet niet verder verteld worden, dat moet echt hier blijven. Bij de zevende dag zat van Tis. Die hadden series voorbeelden uit de Bijbel waar dagen staan voor jaren. Oh. Heb ik dat misschien op te gauw van de tafel geveegd? Zou dat kunnen? En ik had wel een paar problemen die daardoor in één keer opgelost worden toen ik die ruimte eraan ging geven. Opgelost werden. In de eerste, ik snapte niet hoe nou in de eindtijd op een heilige plaats al een gruwelde verwoesting kan verschijnen. Dat bestaat niet. Waar zou dat in Israël moeten gebeuren? Dat is naar mijn gevoel ondenkbaar dat daar die gruwelde verwoesting staat er al lang. Oh, dat is interessant. Hij staat al 1260 jaar. Begrijp het u? Dus ik heb in de afgelopen maanden wel wat. En die deel ik nu heel voorzichtig. Wel wat sprongen gemaakt. Maar ik ontdek dat in de Bijbel gebeurt dat veel vaker. De 40 dagen van ontrouw van Israël. Daar kregen ze 40 jaar straf voor. En dat soort verbanden tussen dagen en jaren. Dat vind je in nummer 14. Dat soort verbanden vind je dan veel meer. Je gaat het ineens. Zo'n hé. Hey. En in de Statenvertaling vond ik in de kanttekeningen. Dan moet ik even denken bij welk vers dat was. Die schrijven, sommige geleerden zien in deze dagen ook jaren. Dat wordt daar niet afgewezen. Dat wordt als een mogelijkheid daar vermeld. Dat dat ook een deel van de verklaring zou kunnen zijn. Dat in sommige gevallen die 23, dat die dagen ook jaren zouden kunnen zijn. Dus al die tijd is daar al rekening mee gehouden. Maar dit is een ongelofelijke puzzel. Ik ben er heel voorzichtig mee dat ik niet nou ineens nieuwe waarheden ontdekt heb. Maar het heeft voor mij wel geholpen om een aantal dingen beter te begrijpen. Ook die grote verdrukking. Hoe kun je nou voorstellen dat er nog een grotere verdrukking komt dan de Holocaust was? Ik weet, Willem Glashouwer ooit horen zeggen, die grote verdrukking, dat is wat de Holocaust was. Dat is de allerergste verdrukking die is er al ooit in alle eeuwen is overkomen. Het is onvoorstelbaar dat er nog iets zou komen dat nog erger is dan dat. En dat wordt opgelost en je zegt, ja, maar die grote verdrukking, dat is ook niet 3,5 jaar. Dat zijn die 1260 jaren vanaf die rotskoepel. Toen die rotskoepel er was, was een gruwel, omdat daarin de grondslagen van het christendom gelogen worden. Het is een gruwel voor de Joden. Laten dan die daar zijn, vluchten naar de bergen, zegt de Heer Jezus. Want die spreekt daarover in die toekomstige vorm. En hij zegt, dan zal die grote verdrukking zijn. En vanaf zeker in Israël, vanaf dat moment hadden de Joden niets meer te vertellen. Maar dat strekte ze ook uit tot heel Europa. De ghetto's tot de gaskamers, van de ghetto's tot de gaskamers. Toen dacht ik, jongens, zeg, dit gaat wel heel veel dingen voor mij helderder maken. Ik zeg niet, het is de laatste waarheid, ik weet het niet. Maar ik ga het bovenal navragen, Heer God, had ik het nou eerst goed of had ik het later goed? Welke kant, waar zat ik nou? Want dit zijn moeilijke dingen. En ik schaam me er niet voor om te zeggen, nou, misschien heb ik het al die tijd wel verkeerd gezien. En zit het zo. En het lost voor mij wel een aantal problemen op die ik intussen wel gekregen had. Over die eindtijd. Nou ja.
Helder.
Zo sta ik erin.
Ik aarzel een beetje, de tijd schrijdt voort, vliegt daarheen. Twee vragen nog, en dan stoppen we. Die mevrouw en deze meneer, die had beloofd, ik heb hier eens afgekapt, maar kleine herkansing, kort en krachtig.
Voorafgaand aan de wederkomst van Christus zal er een hele nare tijd op aarde zijn. Populair gezegd zal de hele wereld optrekken naar Israël. Er staat in de Bijbel, God heeft gezegd, waaronder heel veel moslimstaten, moslims. God heeft gezegd in de Bijbel tegen Israël: wie u zegent, zal ik zegen. Wie u vervloekt, zal ik vervloeken. Maar je zegt ook zoiets als het feit dat moslims behouden zullen worden dankzij hun kennis en ondanks hun...
Nee, nee. Ze worden behouden omdat Gods geest aanraakt. En ze gaan neerbuigen voor degene die ze al die tijd al gelief gehad hebben en gewaardeerd hebben. Maar ze gaan dan begrijpen wie hij is. Maar even die andere vraag die jij stelt. Was jij de vorige keer aanwezig?
Ja.
Hé, want we hebben het gehad over Iran. Perzië, dat een bondgenoot is van Israël. Ook Iran zal mee optrekken. Met die laatste volkeren om Israël proberen te vernietigen. En zullen dan zelf de vernietiging ondergaan. En dus daar zie je ook al dat die daarin betrokken zijn. En Egypte en Assur, als je de profetie erop... Ik heb het maar gedeeltelijk verteld. Het belangrijkste wat ik vergat eigenlijk was Exodus 19... waar Egypte en Assur is eigenlijk en Irak en Syrië... puur islamitische landen een ereplaats krijgen in het Messiaanse Rijk. Naast Israël. Bijna net zo mooi als Israël. Lees dat maar voor jezelf in Jesaja 19.
Maar wat wordt dan bedoeld met vervloeken? Kun je dan toch behouden worden? Of hoe zit dat dan?
Simei heeft David vervloekt. Stijf gevloekt, zouden we vandaag zeggen. Maar een vloek... ten diepste kan alleen God uitgesproken worden. Als God een vloek niet erkent... je kan jezelf wel vervloeken, zoals Israël dat deed. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Maar als God zegt, ja, je kunt jezelf niet vervloeken. Ik kan het alleen maar. En God zal uiteindelijk ieder die Israël vervloekt, zelf vervloeken. Tenzij dat ze zich ervan bekeren. Maar mensen kunnen ook over vloeken over elkaar uitspreken. En die zijn gelukkig, komen die niet allemaal uit. Zo makkelijk gaat het niet om elkaar te vervloeken. En met zegen is precies hetzelfde. Als de voorganger aan het einde van de zondagochtenddienst de zegen uitspreekt, dan is dat niet omdat hij iets kan uitdelen, maar omdat hij wel als middelaar kan optreden om de zegen van de Heere God te vragen. Maar alleen hij kan zegenen. Alleen God kan zegenen. De Heere zegen u, zeggen we dan ook.
Laatste vraag.
Laatste vraag. Van deze avond dan, hè?
Ja, mijn vraag is nog even over dat te vuur en te zwaard. Hè, dat is, ik weet niet of dat in de Koran staat. Maar dat,
nee, dat staat niet in de Koran. Ik weet niet.
Nee, want u zei, ja, christenen hebben dat ook heel vaak gedaan. Dwangbekering en zo. Maar dat is natuurlijk niet de boodschap van het Nieuwe Testament.
Precies.
In het Oude Testament wordt iedereen doodgeslagen. 10.000 zijn er gesneuveld. Maar toen zeiden we, er komt het Nieuwe Testament. En Jezus die preekt, nee, we gaan niet andere mensen ombrengen. Klopt. Want het zwaard, dat moet je terugsteken. Klopt. En dan moet je niet elkaar doodmaken. Maar moslims, die tenminste wat ik hoorde, te vuren en te zwaard. Want waar komt dat dan vandaan?
Ik vraag me af in hoeverre dat al in de Koran aanwezig is. Dat is een heel moeilijk punt. Zo'n groot Korankenner ben ik uiteraard ook niet. Heel veel van die dingen kwamen pas... En als het dat is, dan is het in de latere soera's, toen Mohammed zwaar teleurgesteld was in de christenen. Maar ook in de Joden. De Joden die zich niet wilden bekeren. Dan komt meer dat soort elementen. En hij heeft dus zelf ook al meegewerkt om de Joodse stam uit te roeien. Dus nee, wat dat betreft heeft hij heel veel boter op zijn hoofd. En dat was Mohammed zelf. En dat is een enorm verschil. Als ik het had over christenen die ook zulke dingen gedaan hebben in de kruistochten op een andere manier. Dat was niet Christus zelf. Dat was hun eigen totaal misverstaan van de christelijke boodschap. Door anderen te dwingen zus en zo te doen of zich te bekeren door het christendom. En zo. Maar bij Mohammed is dat wat anders. Bij hem zie je het voorbeeld zelf. Maar ik denk vooral bij zijn opvolgers is dat nog steeds veel sterker geworden. Dat was pure machtsverlust, dat was veroveringszucht, waarbij al die mensen ook gedwongen werden de islam aan te